Ik ken niemand die slaap zo serieus neemt als jij, Nidia.
Ik ben er extreem goed in.
En je hebt alle spulletjes. Het ultieme Emma-matras, zo'n heel goed slaapmasker, oordopjes, slaapspray.
I know, honey. Maar wat nog miste, was het perfecte kussen.
En die had ik. Van Emma.
Ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven. En dus ben ik tegenwoordig de trotse bezitter van een Diamond Pillow.
En zij slaapt nu de diamonds van de hemel.
Wil jij ook het perfecte kussen? Tijdens de Ik Wil Hem weken op emma-sleep.nl krijg je bergen korting. En met code DAMNHONEY, aan elkaar geschreven, krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Voordat we beginnen gaan we vragen om geld.
We dachten dat het niet meer nodig was, want ene Jonathan uit Amerika doneerde opeens 50 euro per maand via Patreon.
Wie is deze heilige, dachten wij. Jonathan, jij saint. Dank. Duizendmaal dank.
Bleek een Amerikaan te zijn die hoopte op gratis pornografische content.
Maar ja, we staan wel in onze onderbroek op de foto.
We hebben dus nog steeds geld nodig.
Ga naar patreon.com/damnhoney en doneer.
Of niet, zelf weten.
Hallo lievelingslievelingen, zijn we weer. Welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En in deze aflevering hebben wij weer eens twee gasten die met ons komen praten over dik zijn. Nummer 1, Merel Wildschut. Zij heeft een supportgroep met de naam Dikke Vinger. Erg enthousiast over. Je kent haar misschien van het immens populaire blog De Groene Meisjes. We hebben elkaar nog nooit eerder ontmoet in het echt, maar ik heb het gevoel dat ik je al mijn hele leven ken. Vanaf mijn geboorte bestaat het blog al zo. Dus welkom Merel.
Wauw. Wat een introductie. Dankjewel.
En onze tweede gast, Tatjana Almouli. Je kunt haar wellicht kennen van haar deelname aan het tv-programma Obese. Dat is al heel lang geleden. Maar waar je haar vooral waarschijnlijk van kent, want ze was niet te missen afgelopen week, is van haar net verschenen boek Knap voor een dik meisje. En ze is bovendien ons buurmeisje. Yes. Ik zag jou laatst op de fiets en toen heb ik bijna een man aangereden. Omdat ik zo ging omkijken. Zo, Tatjana! Maar jij was aan het bellen.
Oh, sorry.
En ja. Mij de eerste ontmoeting
ik
met jou was...
Ik jou!
Omdat jij heel hard tegen mij begon te schreeuwen vanuit de bloemenkraam. Ja. Dat Damn Honey zo leuk ja. was. Toen dacht ik, wie is die maloot?
En jij liep echt met, ik weet niet wat, volgens mij was het je verjaardagsfeestje of zo. Ja, allemaal prularia, roze.
Ja, en ballonnen zeker. Ja, ballonnen. En zo. Ja, dat was dus ik was helemaal een soort van hysterisch. Ja. En toen was jij daar en toen was mijn hele lach gemaakt.
Ja.
Yes. Nou, zometeen meer over alles rondom dik zijn. Maar eerst natuurlijk de gebruikelijke ronde. Marilotte, jij mag beginnen. Wat is het minst feministische wat je afgelopen week gedaan of gedacht hebt?
Ik was in de Efteling. Dat was het.
Oh.
Nee, ik wil eventjes toelichten. Ik was in de Efteling. En ik was in de Droomvlucht. Dat is natuurlijk een en al elfjes, breekbare vrouwtjes, heerlijk, mooi. Super lelijke trollen. En dat zijn dan denk ik de mannen. En je hebt de Fata Morgana. En daar wordt de Oosterse mens voornamelijk afgebeeld als ofwel barbaars, de mannen, ofwel sensueel, de vrouwen die daar zo een beetje met buik dansen. Hè? De klap op de vuurpijl is natuurlijk Monsieur Cannibaal. Waar dan de, ja, een soort van vrolijke zwarte... zwart figuur met dikke lippen en grote ronde ringen in. Zijn slachtoffers kookt in kookpotten. En er zitten natuurlijk bijna alleen maar witte mensen in die kookpotten. Ja. En het is zo bizar.
Een karikatuur,
ja. Ja, dus ja. Het was gewoon dat ik echt dacht, ik ben hier. En ik zat wel eventjes ter verdediging van mezelf. Dus de hele tijd, degene met wie ik was... De les te lezen.
Lecturen
over, dit kan niet. Dus ik zat in de Watermorgaan. En dat kan niet alleen maar sensueel. Dus dat is dan een beetje mijn feministische ding. Maar mijn non-feministische ding is dat ik er gewoon ook erg van genoot.
Ja. Ja. Voor de Efteling vind ik wel dat je kan zeggen, iedereen heeft recht op een jeugdzonde. Maar
ik ga er nu nog steeds heen, hè?
Ja, dat, ja. Daarom gaat het voor jou niet op.
Nee, precies. Nou, maar blij met deze toevoeging.
Maar wel fijn dat je zo eerlijk opbiegt.
Ja. Graag gedaan. Nidia?
Ja, wij hadden gisteren een gesprek met iemand die had meegewerkt aan het boek V van Vulva tot Vagina. En toevallig had ik net de dag daarvoor een story gezien van Lise Korpershoek. En die ging heel enthousiast vertellen over vulva's. En dat ze mede dankzij dat boek veel meer gewoon zich vrij daarover voelde. En diegene met wie we zaten te praten, die kende Lise Korpershoek niet. Dus zei ik, oh, het is de vriendin van Tim Hofman.
Maar terwijl je het zei,
terwijl ik het zei, had ik het ook al door. En het erg is ook, ik ken Lise, ik ken haar niet persoonlijk, maar ik ken haar wel echt al heel lang, echt lang voordat ik Tim Hofman ken. Ik vind haar altijd al fantastisch. Al haar werk, haar, nou ja. Dus het is zo raar dat je dan iemand aan de hand van de vriend benoemt. Dus Lise, als je luistert, kom alsjeblieft een keer in de podcast vertellen hoe je wel graag voorgesteld wil worden aan mensen. Sorry. Merel?
Ja, ik heb geroddeld over een andere vrouw van de week. Ja.
Ja. En wat heb je gezegd? Ja. Mogen we dat weten?
Nee. Dat is het. Nou, nee, het was eigenlijk niet eens zo noemenswaardig. Maar terwijl ik het deed, dacht ik wel, ergens kan dit eigenlijk niet. En toen moest ik van jullie iets bedenken wat ik van de week had gedaan. En toen dacht ik, ja, dat was wel het ergste.
Het was gewoon niet zo netjes.
Nee, het is niet zo netjes.
Het had niet gehoeven.
Zou daar gewoon echt eens mee moeten stoppen. Maar ja, toch blijkt dat moeilijker dan je denkt of zo. Ja.
Tatjana?
Ik was aan het fietsen en mijn fiets begon te pruttelen of raar te doen. En mijn vriend fietste naast mij. En zonder eerst zelf te kijken wat ermee was, zei ik, hey schatje, kan jij even kijken wat er met mijn fiets is? En dat doe ik altijd. Ik heb nog nooit zelf een band geplakt of zo. Ja. Of geprobeerd.
Mm. Dit is gênant herkenbaar. Iets wat denk ik elke week allemaal wel fijn in ieder
geval. Zeker. Oké, gaan we door naar post. Ik ga maar gewoon voorlezen. Hoi, lieve meiden. Ik zit al super lang met een knoop in mijn maag om deze reden. Ik zing altijd luidkeels mee met rapperboef, broederliften, busy, lil kleine, et cetera, et cetera. Tot ik me dan altijd besef dat ze eigenlijk super disrespectvol praten over vrouwen. Zoals vrouwen keg/hoer noemen. Ik voel me dan een slechte feminist omdat ik hun muziek dan toch steun. Maar aan de andere kant word ik er ook moe van om de hele tijd mijn feministische kant omhoog te moeten houden. Wat vinden jullie daarvan? Groetjes, Tiffany. Doe ik het goed?
Dit is echt mijn lijflied.
Ja. Wordt met regelmaat in ons huis gedraaid en dan dansen we allemaal.
En ik stond er afgelopen zaterdag alweer op te grinden en te doen. En toen was ik ook nog. Ik was op een feestje en dan is er. Er was iemand in het gezelschap die het de hele tijd heel erg nodig vindt om alles wat ik dus niet goed doe.
Als feminist.
Als feminist uit te pointen. Dus die zat altijd, dit is niet feministisch, dit is echt. Nou, en toen, wel, ik dacht echt, laat me rust. Ja. Ik sta hier dronken in een club te dansen op dit en ik vind dit leuk.
Ja.
Dus, ik weet niet zo goed, het is een gewetenskwestie.
Ja.
Vinden jullie?
Ja, nou, ik heb een soort van voordeel dat dit niet echt mijn favoriete muziek is. Dus traag vind ik wel een heel lekker nummer. Maar als je zegt van, noem nu een nummer van Boef of Lil Kleine, dan sta ik zo van,
ik vind het wel echt heel lekker. Dus ik vond het best wel een gewetenskwestie, inderdaad. Maar waar wij het net ook over hadden, Marilotte, is, ik ben gewoon allergisch voor van die regels. Dus als je dit niet goed doet, dan ben je geen goede feminist.
Ja.
Dus ik denk, dit zijn gewoon lekkere nummers. Je hoeft niet per se met de inhoud het eens te zijn, überhaupt al. En sowieso vind ik ze niet allemaal heel vrouwenvriendelijk, maar de hele tijd een vrouw een keg noemen.
Ja, want een traagnummer is helemaal niet zo heel vrouwenvriendelijk.
Dus er zit ook nog wel verschil in.
Ja.
Maar ik bedoel, je kan ook de vorm lekker vinden. Of je kan het gewoon inderdaad lekker vinden om te twerken of zo. Betekent niet dat je het eens bent met hoe zij misschien naar vrouwen kijken.
En het zinnetje, doe ik het goed? Dat is gewoon, dat blijft hangen, mensen.
Ja. Oh, lekker.
Ja, catchy.
Ja, maar de situatie met Boef en Keg en dat hij toen dus vrouwen zo genoemd had, omdat zij...
Ja, dat is echt niet oké.
Ja, waarom eigenlijk?
Omdat zij hem wilden helpen. Hè?
Ja, ze wilden hem helpen, maar ze hadden dan korte rokjes aan of zo.
Ja, precies.
Ja. Nee, dat vond ik echt vreselijk. En ik zou niet... Stel, ik ga naar een festival en hij staat daar, dan ga ik niet daar... heen.
Op staan dansen.
Maar dat heeft dus ook te maken met dat ik het gewoon niet zo leuk vind. Dat is heel makkelijk om dan te zeggen, ik ga er niet heen.
Ja, maar ook dat dus een actie van hem is. Ja. Dus het is niet alleen zijn nummer waarin hij dan een keer een vrouw misschien een keg noemt. Ik ben ook niet fan van zijn muziek aan zich. Maar het is ook hoe hij zich dus daar omheen gedraagt naar vrouwen toe. En dat vind ik echt niet oké.
Nee.
En daar is het ook wel een verschil.
Maar kan je dan dus blijkbaar de persoon soort van loszien van zijn muziek, kan je dan afvragen? En ik weet niet of dat...
Nee, ik vind het bijvoorbeeld met Michael Jackson. En oké, nu wijden we heel erg uit.
Maar dat vind ik wel... Kelly ook en zo. Dat je denkt, dat moet je dan gewoon niet meer doen. Niet meer luisteren, boycotten.
Ja, dat vind ik dus wel.
Ja.
Maar dat is nog natuurlijk wel veel kwalijker dan een keer iemand uit... Ik bedoel, ik schat ook wel eens een man uit. Ben ik dan meteen een slecht persoon die je moet boycotten? Weet je, dus daar is het ook wel...
Ja.
Nou, oké.
Koop dat boek niet, mensen. Koop dat boek niet.
Trouwens, ik vind ook nog wel dat... Want je hebt dan heel veel liedjes van mannen die dan zingen over vrouwen en allemaal vunzige zooi. Waar zijn alle vrouwen die gewoon eenzelfde soort liedje... Want
nou,
je hebt Merel.
Er zijn er wel, hoor. Ja, maar en ook Merel inderdaad. Nou, Famke Louise.
Ben ik niet.
Ja, precies.
Nee, Merel met een O.
Ja, Merel.
Maar ook Nicki Minaj, Cardi B, Lizzo. Waar, die gaan ook wel soms lekker. Best wel hard tegen mannen, hoor.
Ja, en dan denk ik, kijk, als er genoeg tegengas is, ga je gang, zing lekker al je non-feministische shit en dan zingen wij wel weer. De
ja. Ik denk ook vooral van, kom eens even met wat nieuws, lieve mensen. Je kan toch wel creatiever zijn in plaats van die denigrerende troep. Ja, het is gewoon heel makkelijk, ja. Maar ja, mag je het luisteren? Ja, tuurlijk, Tiffany. Ja, ga lekker twerken.
Ga lekker los.
Dan nog een poststuk.
Ja.
Even ter inleiding. 2-3 afleveringen geleden met Devika. Was dat? Stem op een vrouw. Ja. Toen hebben we het gehad over veganisme en over feminisme. En dat je eigenlijk veganist zou moeten zijn als feminist. Ja, dit zeg ik goed. Nou, we hebben heel veel post daarover gekregen. We werden op onze vingers getikt van alle kanten. Want onze reactie daarop was best wel hard.
Ja.
Marilotte vooral.
Ja, ik heb het even terug zitten luisteren. En je hoort mij dus heel erg zeggen... Nee, en waar eindigt het dan? En als je ook veganist moet zijn... Nou, ik vond het gewoon allemaal erg te extreem. En ik denk dus dat ik niet genoeg duidelijk heb gemaakt... dat ik het klimaat, dierenwelzijn en de wereld... gewoon wel heel erg belangrijk vind. Ik ben gewoon mega allergisch voor regels. Als ik zo'n boek zie, en dat boek was super belerend. Het was echt een soort van feminisme is een soort level.
En ook nog vanuit een man, hè? Dat
van,
vind
ja,
ik ook
precies,
wel
gewoon echt
lastig.
Zo. Nou, dat vond ik, word daar mega reconstitrant van. Heb ik gewoon zin om alle rookworsten van de Hema te kopen? Dan denk ik echt, fuck you. Maar
die binnenkort ook
die
vegan.
Ja, oké. Okay,
jammer, joh. Ja, ik ben hier voor de side notes.
Ja, love it.
Applaus voor Merel.
Maar wacht, maar het was bij jou dus vooral het belerende vingertje. Maar laat me even een brief voorlezen waarin even wat duidelijker wordt uitgelegd waarom het nou niet oké was hoe onze reactie was. Hallo geweldige mensen, nou met zo'n aanhef heb je me al. Ondanks dat ik natuurlijk fan ben van jullie en de podcast, wil ik toch even een kritische noot plaatsen bij jullie interpretatie over veganisme en feminisme. Disclaimer, ik ben zelf ook geen fulltime veganist en ook absoluut tegen elke vorm van jij moet, gezult anders, ben je niet, bla bla bla. Dus gewoon dat hele het vingertje wijzen. Maar ik denk dat het belangrijk is om ook theoretisch naar het standpunt te kijken. Ik geloof namelijk wel dat het klopt dat veganisme en feminisme samen zouden horen te gaan. Net als feminisme en antiracisme, anti-ableism, anti-classism, anti-ageism, etc. All oppression is connected. Het gaat om het respecteren van mens en milieu in welke vorm dan ook. Daarnaast wordt steeds duidelijker dat klimaatverandering kwetsbare groepen het vaakst en het hardst treft en met name, of dus ook, vrouwen veel meer raakt dan mannen. Feminisme zonder het klimaat mee te nemen is leeg. Het is één en hetzelfde probleem. Lang verhaal kort, vanuit intersectioneel oogpunt kun je niet anders dan 1. Het klimaat meenemen en 2. Je bekommeren om het welzijn van dieren. Het consumeren van vlees- en zuivelproducten heeft grote impact op het klimaat en dierenwelzijn en zou dus beter vermeden worden. Dit betekent niet dat iedereen die nog geen veganist is, een slechte feminist is. Geen feminist is, het kwaad op aarde is en weet ik wat allemaal. Iedereen mag eigen keuzes maken en bepalen wat belangrijk is en hoe ver je gaat in de strijd voor gelijkwaardigheid. Dus het voorschrijven van veganisme voor elke feminist lijkt me zinloos en inderdaad afschrikwekkend. Net als elk ander voorschrift van hoe een feminist te zijn. Toch is het wel een valide punt en lijkt het mij belangrijk het niet zomaar weg te zetten als feminist-extremisme. Keep up the good work. Kus, kus, Santi. Van de Bovengrondse.
Santi! Hey, Santi!
Ja. Hey! Hey. Ja. Die ken ik!
Ja, maar wat een goede brief.
Ja, een hele goede brief. Maar dit is precies... zij is niet het vingerwijzen, maar wel... Misschien moet je eens nadenken over veganisme. Ja. Dan denk ik, nou, misschien moet ik eens nadenken over veganisme. Ja. Het is echt een manier waarop...
Maar wat ook is, alles wat zij zegt, dat vinden wij dus ook. Alleen vorige keer zijn we een beetje meegesleurd in het vingertje wijzen. Dat vinden we niet oké.
Ja.
Toen wij het hierover hadden samen voor deze aflevering, toen hebben we een hele lijst gemaakt met alle dingen die wij wel niet doen voor het klimaat, want we voelden ons toch een beetje aangevallen.
Ja,
zo gaat het dan toch. En toen dacht ik vanochtend, ja, wat een onzin die lijst, weet je wel. Dat gaat eigenlijk niemand aan of zo. We hoeven ons niet te verdedigen. Nee, maar het is dus wel, we vinden het wel echt heel erg belangrijk. En we zijn er wel degelijk mee bezig op heel veel verschillende manieren. Veganisme is voor mij op dit moment nog een stap te ver, maar wie weet. Wie ja. weet ook niet. Dus het, ja, ik ben het gewoon wel... helemaal eens met Santi, wat ja. ze zegt.
En het is ook zo, als ik een beetje terugdenk aan hoe ik bijvoorbeeld 5 jaar geleden over alles dacht. Mm. Dat is echt zo'n wereld van verschil. Ja, ja. Dus het is een proces. En iedereen gaat op zijn eigen tempo. Dus ja. Vingertje wijzen, ik ga daarvan stijgen.
Je wordt alleen maar recalcitrant.
Ja, dat werkt dan niet.
Ik denk eigenlijk dat wat er nu bewerkstelligd is, dat het voornaamste is dat je erover nadenkt kritisch.
Precies.
En die lijst hoef je niet voor te lezen, maar het is misschien wel goed dat je hem gemaakt
voor
hebt.
Jezelf voor jezelf.
Ja, ja, en dat je ook denkt van, oh ja, daar kan ik nog een beetje beter, ja, misschien zeker. Ook mijn best op doen. Ja. Hoe is dat bij jou met het veganisme gaan? Heeft dat ooit een linkje met klimaat gehad? Of heb je een hele andere reden gehad om ooit veganisme te
doen? Nee, eigenlijk ben ik wel vegan gaan eten omdat me dat voor mijn gezondheid beter leek. Mm-hmm. Dus ik ga daar niet al te heilig over doen. Maar natuurlijk ben ik me steeds meer in duurzaamheid gaan verdiepen. Dus op een gegeven moment was ik er ook van overtuigd dat het een goede manier was om daar iets positiefs aan bij te dragen.
Ja.
Op dit moment ben ik niet meer volledig veganistisch. Omdat het niet helemaal meer past in hoe ik in het leven sta of in wat goed voor mij is op dit moment.
Ja.
Daar heb ik ook mijn persoonlijke redenen voor. Maar ik heb het jarenlang wel gedaan. En wat jij ook zegt, dan 5 jaar geleden dacht je weer anders over dingen. En je leert gaandeweg.
Ja,
en bij bepaalde periodes in je leven passen bepaalde dingen gewoon beter.
Ja,
dat ontwikkelt zich vrij vanzelf wel eigenlijk.
Ja, wat ik zelf ook wel lastig vind met veganisme, dat is uiteraard niet elke veganist, maar ook iets wat ik bij jou best wel vaak tegenkom op Twitter, is dat mensen zo hard tegen jou waren van... What the fuck, heb je dit of dat gedaan? Ja.
Ik zou wel, ik wil wel een heel klein beetje uitweiden over waarom ik niet meer vegan ben. Naast heel eerlijk, ik ga gewoon zeggen, ik gewoon heel erg van kaas hou. Ja,
ja dat.
Maar ja, goed, daar kan ik echt wel. Ik vind mezelf niet zo belangrijk dat als ik, dat als ik de wereld zou kunnen redden ermee, van dat ik per se kaas moet eten. Zo belangrijk vind ik mezelf niet. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ik ben opgegroeid in een heel strikte geloofsgemeenschap. En dat wat het leven in de veganistische community met mij begon te doen, begon me te veel te lijken op waar ik uitkom.
Oh. De rigide,
en ik ben daar niet voor niets uitgestapt. En dat omdat het gewoon niet goed voor mij was, zelfs traumatisch. En ik wil me daar niet meer aan conformeren op die manier, aan een community, welke dan ook.
Ja.
Dus voor mij werd het te rigide. Ja. Wat ik voor mezelf aan het opleggen was. Ik ben natuurlijk een beetje een publiek persoon geworden en... Dan krijg je dat wat jij zegt, van mensen zijn hard voor je en storten alles over je uit. En dat kon ik niet meer. Dus dat is een beetje de reden eigenlijk.
Begrijpelijk.
Heb ik het toch verteld.
Ja, en dat is denk ik dus met feminisme ook voor Marilotte en mij heel belangrijk, dat het toegankelijk blijft.
Ja,
en op
zeker.
Het moment dat er allerlei regels als je mag niet meer dansen op boef, dan houdt het wat mij betreft wel
jij
op.
Bent een fop-feministe.
Ja. Ja,
vind ik heerlijk, dat woord. Ja.
Oké, ik denk dat we het onderwerp dan hierbij wel af kunnen sluiten. Ja. We willen wel echt absoluut nog een keer een aflevering maken over duurzaamheid. Dus
dus nog wel een keer terug. Door.
Ja. Leuk.
En iedereen die ons op de vingers getikt heeft, bedankt.
We vinden dat heerlijk. Ja, kom maar door.
We moeten het even hebben over dik zijn. En Merel, Tatjana, jullie noemen jezelf dik. Dus wij dachten, 1 plus 1 is 2. Laten we die meiden even uitnodigen.
Leuk.
Bedankt dat jullie er zijn.
En laten we gewoon gelijk even beginnen over die term dik zijn. Mm. Want dat is natuurlijk voor heel veel mensen een offensive woord. Een woord waarmee je niet geassocieerd wil worden.
Ja.
Hoe is dat voor jullie? Want jullie noemen jezelf dik. Is dat altijd zo geweest? Dat je zo, ik ben dik, klaar?
Nee, zeker niet inderdaad. Nee.
Jij eerst?
Ja, laat ik de beurt geven.
Ja, ik doe dat eigenlijk, dat is nog wel vrij recent. Dat is denk ik nog maar iets van een jaar, anderhalf jaar dat ik dat zo ben gaan doen. Heel bewust juist ook. Ook om het negatieve eraf te halen. Dus ik drop dat waar dat kan.
Je pakt hem terug eigenlijk.
Ja. En ik heb net als ieder ander daar altijd omheen gedraaid met allerlei termen. Om dik niet te hoeven zeggen. En vond het ook heel vervelend als mensen mij of andere mensen dik noemden. Dus dat is zeker niet altijd zo geweest. Maar nu wel, ja.
En waar is die verandering dan doorgekomen?
Omdat ik ben dus ook sinds een jaar, anderhalf jaar op een heel andere manier bezig met het hele onderwerp. En ben toen gaan inzien dat voor een deel al dat negatieve komt uit de lading die we eraan geven. Terwijl dat niet hoeft.
Ja.
Dus als je dat inderdaad terugpakt, om het zo te zeggen, dan kan je daar voor een heel deel al, ja, denk ik wel, een positieve verandering in teweeg brengen.
En jij, Tatjana?
Nou, eigenlijk heel erg vergelijkbaar. Ik noem mezelf denk ik ook pas sinds een jaar dik. En ik merkte ook heel erg dat inderdaad mensen het heel erg moeilijk vonden om überhaupt over dit onderwerp, of over dus mijn dik zijn te praten. Omdat ik het zelf ook gewoon heel erg, ik schaamde me heel erg ervoor. Dus ik had altijd in een soort van verhullende sfeer, weet je wel, een beetje ervoor verschuilen of zo. Toen dacht ik opeens, oké, als ik inderdaad zelf het erover ga hebben, zelf een soort van uit de kast kom als dik persoon bijna.
Ja, het is vergelijkbaar.
Dan kan je het er ook op een veel opener manier over hebben. En ik inderdaad gewoon, dat woord moet meer geneutraliseerd worden. Want inderdaad door de jaren heen, door denk ik al honderden jaren, is het gewoon inderdaad een negatief woord gekomen door al die negatieve connotaties die eraan hangen. Dat je als dik, als je dik bent, dat je zogenaamd lui bent, ongedisciplineerd, dom, heel veel negatieve ladingen.
Ja.
En terwijl het natuurlijk gewoon niet zo is of niet zo hoeft te zijn. En,
En al was het zo, dat is nog even een tweede verhaal. Maar gaan we het zo denk ik ook nog wel even over hebben. En dit is dus bij jullie allebei eigenlijk al een lifelong ding geweest.
Het dik zijn, ja dat zeker. Ja,
bij mij ook. Ja.
Want voor jou denk ik ook, Marilotte, op het begin van je leven.
Ja, dat was echt, ik ben er altijd mee bezig geweest met gewicht. En ook wel, heel erg. En ik ben me, het woord dik is voor mij nog steeds iets wat ik af en toe eruit vloep als iets negatiefs. Wat ik eigenlijk heel kut vind, want het is niet iets negatiefs, het is iets heel neutraals.
Ja. En, maar ik doe dat zelf ook nog steeds soms hoor. Ja. Als ik een foto van mezelf terugzien en denk, oh my god, wat zie ik er dik uit. Ja. En dat betekent dat dus iets negatiefs.
Ja. Ik voel me vandaag
dik. Ik voel me vandaag dik. Heel dik. Ja.
Ik hoorde het mezelf gisteren weer zeggen. En dan denk ik, wat doe ik nou?
Ja. Maar dat is wel een heel erg verschil. Als je daar zelf soort van denkt van, oké, wat zeg ik nou?
Ja.
Dan zit je wel in een soort van overgangsfase. Dat het gewoon aan het
veranderen is. Ja, maar het stom is, want je bedoelt iets heel anders. Je bedoelt, ik heb een tijd niet bewogen en ik voel me niet zo lekker.
Ik voel me niet fit of ik zit gewoon even niet lekker in mijn vel. Dat betekent niet inderdaad dik.
Ja. Weten jullie dan ook nog wanneer je voor het eerst ongeveer dacht van, oh, ik ben dik en daarmee misschien ook anders? Is dat basisschool dan geweest?
Ja, zeker. Ja, absoluut. Heel jong.
Middelbare school was middelbare het voor school. Mij. Ja, echt helemaal aan het begin. En dat ik toen gewoon ben gestopt met eten. Omdat ik gewoon wilde even dun zijn als de andere meisjes in mijn klas. En daar begon zeg maar de ellende.
Wordt dat dan getriggerd door mensen die je nou aanspreken daarop? Of door beelden om je heen? Of hoe gaat zoiets? Dat je voor het eerst denkt van, oh fuck, ik ben dik. Ik moet daar wat mee.
Bij mij was het heel erg doordat inderdaad ook kindjes op de basisschool, ik was echt 6 of zo, denk ik.
Echt toen al heel jong.
Ja, heel jong. Echt, het begon met bijvoorbeeld dat een van mijn beste vriendjes vroeger zei van, oh ja, mijn hand of mijn arm past 2 keer in jouw arm. Maar dat is dan nog best wel neutraal. Dat is gewoon opmerk, weet je wel zo. Maar
dat is ook wat kinderen doen
dat
natuurlijk.
Dat is wat kinderen doen natuurlijk. Maar ook al heel snel dat klasgenootjes zeiden van, oh ja, ik kan niet snel rennen, want jij bent dik. Of jij hebt een dikke buik. Of weet je, dat je ook meteen merkt, oké, dat is iets slecht. Want ik kan inderdaad niet zo hard rennen. Of ze vragen mij niet mee naar partijtjes, omdat ik inderdaad dan niet mee kan doen of zo.
Ja.
Maar het is niet alleen maar wat er gezegd wordt. Het zijn ook heel letterlijke dingen, zoals je wil je aansluiten bij een teamsport en het grootste t-shirt past jou niet.
Ja.
En dat concreet, dan kan je heel jong zijn. Dan kan je inderdaad echt nog op de basisschool zitten. En dan word je al geconfronteerd met, oh, ik ben anders. Want alle andere kinderen, ik was overal altijd het dikste kind. Alle andere kinderen passen daar wel in. Dus er hoeft niet eens iets gezegd te worden. Er hoeft ook niet eens iemand je te pesten. Het hoeft niet eens benoemd te worden. En toch ben je dan al bewust van het feit, oh, voor mij moet een uitzondering worden gemaakt. Ja, ik ben de uitzondering. Ja. En dat is heel jong mee dan al.
Ja, vooral als kind is dat iets wat je niet wil. Want je wil vooral hetzelfde.
En dan zal je altijd bijblijven. En je zult daar vanaf dan altijd schaamte voor hebben. En altijd bang voor zijn dat dat in welke denkbare situatie ook maar weer terugkomt.
Ja, en je hebt natuurlijk met basisschool, dan ben je heel jong. Dus dan heb je al die connotatie van dik is negatief. En dan kom je in de puberteit en dan is het natuurlijk helemaal een ramp.
Ja.
Ik kan me ook nog herinneren dat ik gewoon super, super zenuwachtig werd voor, bijvoorbeeld als ik ging shoppen en dan niks. En dan gewoon denken, dat op een gegeven moment maar ownen dat je niks past. En dan een beetje maar erbij staan als andere mensen dingen gaan passen. Maar dat is,
want je lichaam verandert al. En het lichaam van je klasgenootjes ook. Dus je kijkt daar ook de hele dag naar.
Je bent aan het vergelijken.
Ik weet nog hoe erg ik daarmee bezig was. Dat je dan ging kijken naar, oh, zij heeft al borsten en ik nog niet. Of andersom. Dus je bent op die leeftijd al daar zo erg mee bezig met je lichaam. En dan ben je ook nog dik. Ja, dat is ingewikkeld.
Het is niet leuk.
Nee, en wat je ook zegt over puberteit en over shoppen, dat is één ding. Maar ik weet ook nog precies dat moment dan komt hè, van, oh ja, eerste vriendjes en zo. En dat je dan al heel erg mee bezig bent van, ja,
is dat, is dat, lelijk.
Ja, ja, is dat wel voor mij weggelegd? Dat je super jong bent, dat je al dat soort gedachten hebt. Dat is echt heel triest.
Ja, en ook het uitstellen toch van dit soort dingen. Dus bijvoorbeeld intieme gebeurtenissen.
Ja.
Intieme gebeurtenissen, wat zeg ik?
Seks!
Ja. Ja, nee, maar ook misschien, misschien niet al gelijk seks, maar misschien al nog als bijvoorbeeld zoenen. Of misschien gewoon knuffelen. Ja. Of
je kleren uittrekken of zo.
Ja, de kleedkamer. Eigenlijk alles wat met je lichaam te maken heeft.
Zeker.
Maar ik heb bij mijzelf het idee dat het vooral een beetje soort van vooruitschuiven was van dat. Want ik vond het ook gewoon heel eng. Dus ergens was het een soort van veiligheid dat ik dan nog dik was. In ieder geval bezig, dat je bezig bent met je lijf. En dan ben je daar even druk mee. En dan hoef je niet met al die kwetsbaarheden, zeg maar, met intieme gebeurtenissen bezig te zijn.
Ja, ook. Ja. Maar het maakt het in elk geval niet makkelijk.
Nee, het maakt het niet makkelijker.
Maar het is gewoon niet zo vanzelfsprekend of zo. Want dat zie je, dat zag ik bij al mijn vriendinnetjes, leek het bijna vanzelf te gaan. Of zo. Ook dat jongens altijd op hen afstapten. Of meisjes die lesbisch waren, meisjes dan. Maar bij mij gebeurde dat ook gewoon niet. Dus je zit de hele soort van te wachten, te hopen van gaat het gebeuren?
Ja.
En nou ja, bij mij ging het inderdaad pas heel laat gebeuren. En dan voel je inderdaad ook nog eens extra van oké, ik ben echt de uitzondering. Voor de rest hebben al mijn vriendinnen al, nou, eerst inderdaad gezoend. Dan han- en spandiensten gedaan. Dan gewoon echt seks gehad. Dan een relatie. Weet je, dat ging allemaal een soort van, inderdaad volgens het boekje ook echt wel. Wat je gewoon altijd hoort en denkt, zo gaat het gebeuren. Ja. En bij mij gebeurde het niet zo.
Nee.
Ja, en je
hebt
natuurlijk trouwens, ik ga dat even voorlezen. Het begin van jouw boek over wat een jongen, dat raakte mij al heel erg. Het is gewoon echt de allereerste alinea. Ik zit met een jongen die ik leuk vind op een kleedje aan het water. Het is broeierig, een zomeravond in juli en we willen gaan zwemmen. Ik draag een kort mouwloos jurkje waarin ik me niet helemaal op mijn gemak voel. Alsof de jongen dat aanvoelt en mijn ongemak wil wegnemen, strijkt hij door mijn haren, geeft me een kus en zegt, je hebt zo'n mooi gezichtje, weet je dat? Ik glimlach en wil iets terugzeggen, maar hij is me voor. Ja, je bent echt wel knap voor een dik meisje.
Ja,
dat onderscheidt heel erg. Ja.
Precies.
Ja.
Dus dan heb je in principe een bijzondere connectie met iemand. En denk je, hoe? En dan gaat wel weer hierover.
Daarover, ja. Ja.
Het is toch ook een enorme anticlimax dan. Zit je daar?
Ja.
Oh. Ja. En ben je dat gevoel ooit kwijtgeraakt? Of heb je daar op latere leeftijd ook altijd nog...
Nou, ik heb nu bijna 5 jaar een relatie. Dus dat is natuurlijk wel een heel andere situatie dan. Waar ik nog steeds denk wel eens, oh, vindt hij me niet te dik? Of vindt hij me nog wel aantrekkelijk? Dat blijft er wel in. Maar wel veel minder. En hij heeft mij op mijn allerzwaars en op mijn allerlicht soort van meegemaakt. En dan nu een beetje ertussenin zwevend. En eigenlijk is er tussen ons niet echt iets veranderd.
Nee.
Dus dat geeft natuurlijk wel vertrouwen.
Ja, snap ik.
Maar die soort van kernonzekerheid erover blijft wel. Ja.
Ik heb dat ook nog steeds. Ik zal dat bij elke nieuwe date die ik heb, zal ik dat altijd weer moeten overwinnen. Ja. Altijd.
Volgens mij heb ik laatst een podcast met jou geluisterd over dat je dan op een app, dat je dan liever swiped naar vrouwen die misschien zelf ook dik waren.
Ja, ik deed met vrouwen inderdaad. En
ik
dan,
weet even niet meer welke podcast.
Ja, dat was die podcast over seksualiteit, die op je huid of zo.
Marije Jansen.
Ja.
Echt een aanrader trouwens.
Ja, dat was ook heel leuk om te doen.
Maar
dat klopt. Ja, op een Tinder heb ik heel lang alleen maar dikke vrouwen geliked. Omdat ik dan dacht, ja, dat is dan veiliger. Want ja, ze is zelf dik, dus ze kan daar niks van zeggen. Het is natuurlijk een hele rare manier van iemand zoeken. Want ik bedoel, wat wil ik daar nou eigenlijk mee zeggen allemaal? Daar ben ik wel mee opgehouden, maar toch... Ja, als ik nu een date heb met iemand, een eerste date, zal ik altijd eerst door dat idee heen moeten van, ja, maar kijken weer, hè, wat dit dan
wat
weer brengt.
Wat zij van mij vindt.
Of het een issue is of niet. Dat dik zijn is er nooit niet. Het is er altijd.
Ja, en je hebt ook nog in je boek, dan beschrijf je ook nog mannen die daar dan wel op geilen.
Ja,
dat die het op die manier
is.
Dus dat je dat ook nog hebt. Dat je mannen hebt die echt niks met jou verder willen.
Ja, maar die alleen maar geilen op een dik lichaam.
En dat wil je ook niet.
Nee. Dus dat was heel erg, inderdaad, voordat ik dan deze relatie kreeg. Ik had ook nooit dus een relatie gehad hiervoor. Wel inderdaad scharrels, maar dan was het heel vaak of inderdaad mannen die toch het een issue laten zijn of zo.
Ja.
Niet letterlijk tegen je zeggen, je moet afvallen. Dat heb ik ook wel van heel veel andere vrouwen gehoord, maar dat had ik dan niet. Maar wel dan zo'n opmerking maken, wel dat onderscheid. Of dus inderdaad heel erg dat ze gewoon alleen maar seks met je willen omdat je dan dik bent. En dat inderdaad, dan gaat het ook niet om jou als persoon. Dus heel erg die soort van twee kanten, dat hoor je wel echt vaak in ieder geval... vanuit heteroseksuele mannen.
Ja.
Dat een beetje...
Oh, ik ben ook wel eens met een vrouw geweest.
Vrouwen,
ja,
jawel,
tuurlijk ook. Maar minder, denk ik wel. Maar ik ben ook wel eens met een meisje geweest... die dan ook inderdaad... als ik keek naar met wie zij geweest was... dan waren het allemaal dikke vrouwen. En zij was zelf dun. En Dat vond ik ook ingewikkeld. Omdat ik dan weer ga denken, oh, is het dan alleen maar vanwege mijn dik zijn? Ja. Dat je me wil vanwege mijn dik zijn. Ja, heel ingewikkeld. Ja.
Het is gewoon het feit dat je zo over jezelf denkt en dat dik zijn zo negatief is, maakt dat gewoon alles ingewikkeld wordt.
Maar ook doordat je dus inderdaad merkt dat dat komt echt wel door hoe mensen zijn of hoe zij op jou reageren. Het is niet dat je dat natuurlijk zelf bedenkt je daar zelf inderdaad een groter issue van maakt. Misschien in sommige situaties wel, maar dat is dan gevoed uit eerdere gebeurtenissen of ervaringen. Want,
misschien even een rondje. Ja. Met wat momenten waarop je dus aangesproken werd op een nare manier. En overigens, ik heb van mezelf een heel slank lichaamspostuur. Maar ook bij mij, ik wil absoluut niet het pakken hoor, maar ook bij mij heb ik dus opmerkingen gekregen van zomaar een buurman, zomaar een collega, van je bent dik geworden.
Ja.
En dat is dus in mijn geval nog heel uitzonderlijk. Terwijl het voor jullie misschien wel op een gegeven moment dagelijkse situaties waren. Maar mensen zijn zo geneigd om gewoon maar te zeggen over jouw lichaam, wat ze ervan vinden. Wat natuurlijk bizar is.
Ja.
Maar kunnen jullie wat voorbeelden geven uit jullie dagelijks leven? Van vroeger. Dat er opmerkingen, dingen gebeurden die allerlei processen in je hoofd in gang hebben gezet. Waardoor je dus zelfhaat of onzekerheid ontwikkelde.
Nou, er is één moment. Ik laat even in het midden wie het was. Maar het was wel iemand dichtbij. En ik weet nog dat ik moest op het podium. Ik moest iets doen. Ik was zenuwachtig. Ik deed het. Was wel trots dat ik had gedaan. Ik zat in de auto terug. En toen zei diegene tegen mij, ik heb dat hij zich wel een beetje schaamde. Vanwege uiterlijk. En die opmerking, denk dat hij het zelf niet meer weet, is wel echt heel erg blijven hangen. Ja. Nooit meer vergeten.
Super pijnlijk.
Ja, en dat is wel, want dan overwin je dus al iets omdat je op het podium moest. En dan word je afgerekend op je uiterlijk.
Ja
super pijnlijk. Ja. Ja, van de week haalde ik nog een herinnering op van een docent die ik won een of andere taalopdracht in de klas. En ik had de hoogste score en dan verdiende je een Snickers. En toen moest ik hem voor in de klas komen ophalen. En toen zei die docent tegenover staan van heel de klas, ja, was je niet al dik genoeg? Maar hier heb je een morp.
Oh, ja.
Ja, weet je, dat zijn allemaal van die traumatische herinneringen. Maar eerlijk gezegd, veel recenter vind ik de andere kant op minstens even pijnlijk. Dat als ik ergens binnenkom, dat mensen dan bijvoorbeeld beginnen te kirren over hoe goed ik eruit zie. En dat ze dan meteen erachteraan vragen, ben je afgevallen?
Oh, ja.
Dat vind ik minstens net zo pijnlijk. Ja. Omdat blijkbaar ik er alleen maar goed uit kan zien als ik afgevallen ben.
Ja. Dit is iets heel herkenbaars. Ook een van de vrouwen in jouw boek, Tatjana, Anoushka, die dan het voorbeeld aandraagt van dat zij op een gegeven moment heel erg ziek is. En dan valt ze echt enorm veel kilo af. En dan is iedereen van, wat zie je er goed uit, terwijl zij op dat moment doodziek was.
Ja. Ja, dat het dus eigenlijk niet uitmaakt wat voor situatie je verkeert. Of het inderdaad echt goed of echt slecht gaat. Ja. Maar als je maar
dun bent.
Dat is het belangrijkste. Dat is het hoogste haalbare
van een vrouw. Dun is gewoon goed. Ja. Ja, maakt niet uit. Ja. En ook heb ik meegemaakt na een break-up dat ik echt in 1000 stukken lag. En er echt, echt heel slecht uitzag. Maar inderdaad wel 10 kilo lichter was. Omdat ik niet kon eten van alle ellende.
Zie je er goed uit?
Nou, die break-up heeft je wel goed gedaan.
Ja.
Dus ja, hou maar op.
We kunnen zo doorgaan.
Ja, ik heb inderdaad, ik heb ook echt honderden.
Ja, je boek, je boek staat hier vol mee. Ja.
Je hebt een boek geschreven.
Ja, dus lees het boek maar gewoon.
Ja, absoluut.
Nee, maar wat ik vond wel echt, bij mij was het heel erg in familiekringen. Ja. Dat er gewoon heel veel nare dingen werden gezegd, echt vanaf jongs af aan. En wat gewoon echt voor mij de pijnlijkste was en ook echt een trauma geworden, dat ik als 10- of 11-jarig meisje naar mijn oma in Engeland ging. Echt ook wel zo'n strenge Joegoslavische vrouw. En dat zij mij gewoon echt zo van top tot teen aankeek. Ik kwam net binnen, ik stond in mijn reisklofje met mijn koffers. En dat ze zei, als je zo dik blijft, als je niet afvalt, dan word je niet succesvol. Dan krijg je geen man en dan krijg je geen baan in je leven. Blijf je altijd alleen.
Ja.
Als 10-jarig kind. Nou, dan word je wel echt getekend daardoor. Dan
is dat heeft jou ook echt wakker laten liggen, toch?
Ja, dat heeft me echt echt ook letterlijk volgens mij een week daarna echt ziek geweest. Ja. Omdat ik gewoon helemaal soort van dacht, in zo'n soort van kramp van, oké, wordt dit mijn leven inderdaad?
Je gaat ook echt zo in zo'n spiraal van, shit, mijn hele toekomst is nu. Ja, ik, want deze ken ik ook heel erg. Dat iemand tegen mij zei, je wilt toch ook een succesvolle, knappe vriend?
Ja.
Dan moet je wel afvallen.
Ja.
En dat is gewoon, daar blijf je gewoon, dit blijft je hele leven hangen. En dat is,
en ik denk dat het heel vaak ouders zijn en opa's en oma's die dit soort dingen zeggen. En ik heb het zelf ook meegemaakt. En overigens Mijn moeder zei er dan soms ook nog achteraan. En jij denkt dat jouw vrienden niet over jou praten, over dat je dik bent, maar dat doen ze wel.
Jesus.
Maar ook inderdaad dingen als, je zal nooit een vriend krijgen. Daar kreeg ze wel gelijk in overigens.
mij ook trouwens.
Maar kijk, ik probeer daar tegenwoordig ietsje meer vrede mee te krijgen door te denken dat ouders en verzorgers en familieleden het beste voor hun kind willen, ja. Maar niet weten hoe ze dat moeten overbrengen op een positieve manier. En dan wordt het altijd een hele afkeurende, afstraffende manier, waardoor je als kind alleen maar ellendiger voelt en eigenlijk alleen maar... Nou ja, soms ook meer wil gaan eten en dikker zal worden. En het alleen maar gaat bevestigen of verergeren. Maar ja, ik probeer dat in gedachten te houden. Dat het ergens uit een plek van bezorgdheid komt.
Ze hebben het beste met je voor.
En ook omdat ze weten hoe de samenleving inderdaad naar dikke mensen kijkt. Ja. En over dik zijn is.
Ja.
Dat is natuurlijk ook al zo lang als zij leven.
Samen.
Ja, dat hangt allemaal samen.
Ja. Ja.
Maar ja, ik geloof inderdaad, ik ben het heel erg met jou eens. Maar ik geloof wel dat er echt een andere manier mogelijk is.
En
dat
je gewoon zeker.
In die negativiteit, gaat het nooit veranderen? Of ga je nooit iets goeds daaruit
krijgen? Ik hoop
dat
wij dat allemaal anders gaan doen. Ja.
En hoe zou je
generatie.
Dat dan voor bijvoorbeeld een moeder die luistert, die denkt, oh ja, nou wat dan? Tell me. Ja. Of een vader?
Hey.
Ja. Nice.
Heel goed, heel goed.
Goed.
Ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel meer ook wel echt dan vroeger positieve voorbeelden te vinden. Hè? Online, er worden boeken geschreven over dit onderwerp. Het
ook
is inmiddels
meer series en films.
Precies. Er is veel meer representatie, gelukkig.
Ja, dus een van de belangrijkste dingen.
Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is om daar met je kind of met wie je dan ook opvoedt, wat het ook van je is, neefjes, nichtjes, buurkinderen, of je leerlingen, hè? Je kan ook docent zijn en hier iets in bijdragen, om ze te laten kijken naar positieve voorbeelden van dikke mensen die wel succesvol zijn, wel de liefde vinden, wel gelukkig zijn. En het dan maar eens een beetje te gaan leren loslaten. Dat je dat kind moet willen veranderen. Want ik vind ook helemaal niet dat een kind of wij zouden moeten veranderen.
Nee,
het is
nee.
de maatschappij die moet veranderen in hoe je daarmee omgaat. Dus ik zou, als ik in die positie kom, zoveel mogelijk positieve voorbeelden laten zien.
Ja. En we hebben natuurlijk ook heel lang gekeken naar films waarin de dikke persoon de haha sidekick was. Die nooit de liefde zou vinden.
Precies.
En die er alleen maar is voor de komische noot, omdat ze valt of weet ik veel iets.
Als ze er al zijn.
Ja, tuurlijk. Of ze zijn de slechterik in Disney films of zo.
Ursula.
Ja. Dus dat is, je hebt gewoon niet een positief voorbeeld daarin.
Ja, gelukkig verandert er op dat gebied natuurlijk momenteel überhaupt heel veel.
Ja.
Met representatie in series en films. En niet alleen maar van dikke mensen, maar bijvoorbeeld ook van mensen van kleur of queer people. Daar ben ik heel blij om, dat steeds meer gebeurt. Maar je moet dat wel dan ook aandragen. Je moet dat ook aanbieden aan kinderen en jongeren. Want er is natuurlijk nog steeds een overkill van de andere kant.
Ja. Tuurlijk, het gaat heel langzaam.
Het gaat langzaam.
Ja. Ja. Maar, als je het zelf opzoekt, dan gaat het sneller. Dus ik zou gewoon elke ouder willen aanraden om op zoek te gaan ook naar dat soort voorbeelden.
Ja, en luisteren. Luister naar wat mensen te vertellen hebben. Want de stereotype dingen die jullie net al noemden, van dat je dan niet gedisciplineerd of lui bent, dat soort dingen. Daar blijven mensen zo in hangen, omdat ze vanuit zichzelf niet kunnen voorstellen dat ze dik zijn, terwijl ze gezond leven.
Mm-hmm. Ja.
Mm-hmm. En als je dus niet luistert naar mensen die gewoon vertellen over hun lichaam en over hun leven, dan
blijf je hangen in je eigen vooroordelen.
Ja,
precies. En in the first place moeten ouders natuurlijk ook leren luisteren naar hun kinderen.
Precies.
Ja, want dan is het ook weer. Ik heb, als ik naar mijn eigen jeugd kijk, mijn familie, dit soort negatieve opmerkingen, altijd van je moet op dieet, je moet niet zoveel eten, je moet niet dit, je moet niet dat doen. Ja. Maar nooit aan mij vragen, hoe voel jij je eigenlijk? Ja. Hoe gaat het met jou?
Ja. Ja. Ja.
Waarom? Want ik kreeg op een gegeven moment inderdaad ook al best wel vroeg eetbuien, dus ik ging ook veel eten.
Ja.
Maar ze vroegen nooit aan mij, waar komt dat vandaan?
Nee, het is altijd, je eet te veel, maar reken maar dat ergens vandaan komt, hoor. Want het is gewoon wegstoppen van alles en even rust.
Ja.
Even rust.
Ja, want die eetbuien, misschien kunnen jullie daar ook iets meer over vertellen, want ik denk dat veel mensen denken dat eetbuien iets leuks is.
Gewoon lekker eten.
Ja, dus lekker even een Tony, even lekker een stakje chips.
Ja. Nee, het is echt de hel. Want het is wel echt de hel. Ja. Want je voelt je er gewoon heel erg kut door. En ik het is al een hele tijd geleden, maar het is wel zo dat toen ik ze nog had, de hele dag draaide dan om eten. Want soms was ik hem al aan het plannen voor die avond, als ik dan een kutdag had. En dan ging ik gewoon al helemaal uitdenken, straks. Dan neem ik 3 uur vrij en dan fiets ik langs de supermarkt. Dan koop ik dat en dat en dat en dan dat.
Ja.
En dan ga ik naar mijn slaapkamer en dan heb ik ongeveer tot 4 uur en dan komt mijn vader thuis. En dan moet ik dus in twee uur alles eten en alles daarna verstoppen. En dan moet je weer doen of het normaal is. Dus het is
eenzaam.
Het is stressvol. Het is alweer, weet je, je sociale leven wordt er ook echt. Want je gaat liever eten dan dat je met je vrienden iets gaat doen. Het is echt niet iets leuks.
Nee.
En toch haal je er troost uit op een bepaalde manier.
Hmm. Ik heb dat nooit gehad. Ik ben zo'n dikke iemand die en geen medische excuus heeft. Geen medicijnen slikt waardoor ze dik is geworden. En ook geen eetstoornis heeft of heeft gehad. Ik ben gewoon dik. Dus als ik dit soort dingen hoor en hoe mensen daarover praten, vind ik dat heel pijnlijk.
Ja.
Mensen echt denken dat dat een grapje is of een keuze. Maar dat is natuurlijk niet zo.
Op geen enkele manier.
Ik probeer me daar ook heel erg van bewust te zijn. Van,
Maar ja, voor jou is het ook geen keuze.
Nee. Nou ja,
het is, al
was het dat wel.
Ja,
is
nee, maar
het,
dat
nog
is
niet
precies,
erg. Maar,
want dat we, ja, daar wil ik dan, ja, laten we dan nu dan even over hebben. Want het is natuurlijk altijd wat weer terugkomt. Je bent ongezond.
Ja. Ja. Ja.
Het kan de maatschappij geen reet schelen dat jij gezond leeft of dat je gezond eet.
Ja.
Al die dingen doet.
Ja.
Dik is ongezond, punt. En dan krijg je daar vervolgens aan vast. Dikke mensen mogen niet op tv. Die mogen niet in bladen. Die mogen niet een Instagram-pagina hebben waarin ze zich leuk kleden. Want obesiteitpromotie.
Ja, ja, precies.
Ja.
Oké, ik heb hier wel een mening over, maar komen jullie er vooral even in.
Ja.
Wat vinden jullie hiervan? Ik heb regelmatig deze discussies op Instagram met luisteraars gevolgd. Die zeggen, nou, maar die dikke vrouwen die jullie nu online zetten, dat kan niet.
Mm-hmm.
Ja. Ja, dat krijgen we constant, dat mensen daar mening over hebben.
Ja, ik denk wij zelf ook.
Ja.
Ik vind gezondheid wel echt een moeilijk punt. Ik ben daar ook nog niet helemaal over uit hoe ik daar het best over... Want natuurlijk, ik krijg nu ook dit soort reacties.
Ja, absoluut, ja.
Vooral, ik was deze week bij M, de talkshow van Margriet van Linden. Nou, daarna ging het echt los. Ik heb niet al die Twitter dingen gelezen, omdat ik ook mezelf daar een beetje in wil beschermen.
Heel goed. Heel goed. Ja.
Maar ik wil er ook niet niks over zeggen. Want ik snap, weet je, dit is gewoon inderdaad ook zo'n gedachte die gewoon al zo lang in onze cultuur verankerd is. En kijk, ik zal nooit zeggen, dik zijn is per se gezond. Maar het is ook niet per se ongezond. En het gaat er heel erg inderdaad om hoe iemand leeft. Maar ook al zou iemand elke dag wel chips eten, dan wil ik, weet je, dan moet je diegene ook niet shamen. Dus het is een heel moeilijke discussie. Alleen ik vind wel, als ik me dan over dik zijn uitspreek, betekent dat niet dat ik obesitas verheerlijk. En betekent dat niet dat ik niet gehoord of gezien mag worden. En dat vind ik het belangrijkste.
Precies,
want die representatie is gewoon heel belangrijk. Want er zijn veel dikke mensen.
Ja.
Net zoals dat er veel mensen van kleur. Nou, weet je, veel mensen van kleur zijn. En natuurlijk al die andere minderheden die door de maatschappij als minderheid worden gezien. Maar en die zijn er. Dus natuurlijk moet je die laten zien. Want dat is een deel van onze wereld, van onze samenleving.
Ja.
En dat vind ik het belangrijkste. Maar hoe het precies zit met gezondheid en zo. Ja, dat is gewoon, dat is heel lastig om daar ook een mening over te vormen, denk ik.
Ik vind het gewoon heel moeilijk dat dat zo gemoraliseerd wordt. Er wordt bijna gezegd, als je een reden hebt om dik te zijn, nou,
dan is het oké.
Dan neem het je niet kwalijk.
Ja. Precies, of als je bezig bent met afvallen.
Ja,
dan mag het ook.
Dan zullen we je niks kwalijk nemen. Maar op het moment dat je dus, nou ja, iemand bent zoals ik, die daar in principe iets aan zou kunnen doen, want ik heb niet echt een reden, zeg maar, hè. Dan moet dat ook. Ik moet dan ook veranderen. Want alsof ik het andere mensen verschuldigd ben.
Ja.
En ook inderdaad het verhaal over dat je je dan moet verantwoorden over... Ja, maar hoe zit dat dan met gezondheid? En wat denk je dan wel niet voor plek daarmee in te kunnen nemen? Nou, in the first place ben ik gewoon een mens.
Precies.
En daarna ben ik pas dik. En daarna kunnen we het eens hebben over mijn gezondheid. Maar waarom zou ik eigenlijk met jou? Wie ben jij? Dus ik vind dat heel lastig.
Het is toch ook opvallend dat mensen het altijd over gezondheid hebben.
Ja.
Op het moment dat ze een dik iemand zien. Terwijl ze zich er verder totaal niet om bekommeren.
Nee, precies. Ja.
Want als ik vanuit mezelf spreek. De afgelopen tijd heb ik heel veel stress. Dat is heel ongezond.
Ja.
Ik ben ook als een gek aan het eten. Maar niemand maakt er een opmerking over.
Precies.
Want niemand die ziet dat verder aan mij.
Nee.
Terwijl het helemaal niet gezond is.
Nee.
En... ik
dus
vind dat zo
maakt
bizar.
Niet uit. Bij dunne mensen wordt er eigenlijk
bij dunne mensen
over gezondheid.
Gaat het er totaal niet over.
Ja. Ja.
En, ook bijvoorbeeld alcohol. Je ziet op heel veel Instagram pagina's lekker mensen die aan het drinken zijn.
Verheerlijken
En het is zelfs verheerlijken inderdaad. En niemand die dan een keer zegt, en dit is vet ongezond wat jullie doen.
Ja. Terwijl
vandaag
er echt aan de lopende band artikelen verschijnen over hoe ongezond het is. En dat
is.
Zelfs één glas rode wijn ook gewoon hartstikke ongezond is.
Vandaag in de bijlage van de NRC. een heel stuk over wijn. De hele bijlage ging over wijn. Er werd ongeveer 5 keer gezegd, wijn is slecht voor je. En dan daarna weer een artikel over wijn bij de lunch. Love it. En dan vervolgens was er een lunchgesprek met het bonnetje wat ze dan gedronken hadden. 6 glazen alcohol. Yeah. Ja, what the fuck, weet je wel. Hoezo ga je opeens bij dik zijn de moraalridder uithangen die zegt, oh, en je moet echt op je gezondheid letten. Ja. En over al die andere dingen, al die promotie van cola, van al, nou, dingen waarvan we eigenlijk wel met z'n allen weten, niet heel goed voor je, vinden we allemaal prima. Nou, ik word er dus woest van.
Ik weet al waarom dat is, omdat het zo zichtbaar is.
Precies. Ja,
het is in je face.
Precies, maar op
je kunt niet om ons heen. Dus je wordt geconfronteerd met iets en dan projecteer je misschien wel iets op jezelf en daar voel je dan misschien beroerd over en dan moet je daar iets over zeggen.
Ja, dat is dan nodig.
Ja, dat is wat er gebeurt.
Terwijl als deze mensen zich echt zo er druk om maken, ga eventjes de EU aanschrijven dat je geen reclame meer mag maken voor cola.
Precies. Toch? Ja. Neem eventjes maatregelen die gewoon voor iedereen gelden dan.
Want het heeft er heel erg mee te maken dat je dus dikke mensen heel erg... Dat is ook die gedachte van, als je dik bent, is het je eigen schuld, dikke wil. Het is helemaal je eigen handen. Een dun lichaam is maakbaar.
Ja.
Oh, je hangt ook met die moraliteit samen, wat jij net zei, Merel. Maar inderdaad, er zit natuurlijk heel veel industrieën achter. Ja, ook de dieetindustrie, die eigenlijk super averechts werkt.
Ja.
En inderdaad de voedingsindustrie. En daar gebeurt so far bijna niks.
Nee.
En je kan het gewoon niet allemaal op een individu afschuiven.
Nee.
Terwijl het inderdaad met dat soort opmerkingen en met het hele gezondheids... commentaar wel wordt gedaan. En dat is heel lastig. Ja, dat
je
klopt
hebt
ook gewoon
niet genoeg wilskracht.
Precies.
En dat is echt. En daar ga je je nog rotter over voelen. Ja. Dus het is zo.
Maar los daarvan is het dus helemaal niet raar dat je niet genoeg wilskracht hebt. Want de hele maatschappij draait om eten.
Ja. Precies.
Wie was het? Waar las ik dat nou? Dat iemand zei: het is eigenlijk gewoon zo wonderbaarlijk dat er nog zoveel dingen
zijn. Ja, in mijn boek.
In jouw boek. Ik kreeg door even door welke dingen ik echt even moest lezen. Ik vond dat dus echt heel pakkend.
Wat heel fijn is, ik heb zelf een hele fijne internist. Heb ik ook voor mijn boek geïnterviewd. En die zegt dus inderdaad dit soort dingen.
Ja.
En die gaat ook als echt een van de enige artsen die ik in ieder geval ooit heb gezien en heb gesproken, weg van die hele maakbaarheidsgraad. Ja. Zij zegt ook, kijk, oké, ik heb dan iets genetisch, maar bijna in ieders genen zit er wel een invloed om een dik lichaam of een dun lichaam te
Want
hebben.
Want anders dan hebben we het toch niet over meisjes van 6 die al, ik bedoel, misschien hebben jullie ook broers of zussen of familieleden die er anders uitzien.
Ja, precies.
Dan zou dat toch bij die hetzelfde moeten zijn.
Precies, dus daar zitten gewoon allerlei complexere dingen in waar gewoon altijd aan voorbij wordt gegaan door de meeste mensen.
Ja.
Die het dus ook inderdaad vaak niet willen horen, dit soort dingen.
Precies.
Want als ik inderdaad kijk naar al die negatieve dingen die bijvoorbeeld op dat optreden van mij bij M, of optreden, gesprek... kwamen bij M.
De Nederlandse Lizzo.
Maar je zag er ook wel, je zag er prachtig uit. Dat heb je vast ook heel vaak gelezen. Maar ze zag er wel mooi uit.
Een mooi gezicht.
Ja. Mooi gezichtje. Ja.
En je kunt ook knap zien kunnen zijn.
Dat een dikke vrouw zich ook mooi kan kleden.
Fijn,
hè, mensen. Fijn.
Ja, echt niet oké. Maar dan lees je gewoon die commentaren dat het gewoon... Dat ze ook niet luisteren naar iemands verhaal. Of inderdaad in een artikel van de Volkskrant wat ik dan heb gehad. Alleen maar op een titel of op een foto reageren. En dus inderdaad de hele tijd weer in dat... Ja, maar het is slecht voor je gezondheid. Hou je bek maar gewoon.
Ja.
Weet je dat? Die gedachte. Dat is gewoon zo kwalijk.
En zo fucking what als het slecht is voor mijn gezondheid.
Ja, dat ook.
Het is jouw keus.
Het is nog steeds mijn gezondheid.
Ja.
Ja.
Ja
en jouw leven gewoon.
We hebben het net al gehad over de situaties die jullie allemaal echt diep geraakt hebben... Hoe ongezond is dat?
Ja, die mentale kant is zo...
Je hele jaar
blijft het ook in stand bij heel veel mensen.
Ja.
Sterker nog, er zijn zelfs mensen die niet naar een arts durven te gaan. Omdat ze zoveel last hebben van dat stigma en van de schaamte rondom dat... Ja, wat moet mijn arts ervan denken? Wat gaat mijn arts meteen weer zeggen? Als je voor je ingescheurde teennagel naar de arts gaat, kan het al zijn dat ze je bloed willen prikken op suiker. Omdat je dik bent, want ze denken, risicogevalletje. Heb ik wel eens meegemaakt, dit soort dingen. En er zijn dus mensen die zo lijden onder dat stigma dat ze niet eens naar een arts durven. Hoe ongezond is dat?
Ja, maar artsen zijn natuurlijk ook zo.
Heel vaak,
daar heb je
heel
misschien
simplistisch.
Ook nog... Ja, precies.
Ja, dat is absoluut zo.
Dus het eerste wat ze zeggen als je binnenloopt is, ga eerst maar eens afvallen.
Ja, en dan kijken we wel verder. Terwijl inderdaad heel vaak, er schrijft Asja ten Broek bijvoorbeeld ook heel vaak columns over voor de Volkskrant. Ja. Supergoed. Die schrijft ook inderdaad dat zij is volgens mij chronisch ziek. En dat heeft dan echt, volgens mij niks met haar overgewicht te maken.
Nee,
maar ook als ze met andere klachten er naartoe, omdat het altijd in eerste instantie gaat, ga eerst maar afvallen.
Ja.
En dan nemen we je pas serieus. Dat ook. Je wordt gewoon heel vaak zo niet serieus genomen, ook niet door experts. En dat is inderdaad... Ja, heel naar.
Ja, want helaas bij de supportgroep Dikke Vinger van mij hadden we daar een heel avondvullend programma over. Over dik zijn in de medische wereld. En onze conclusie van die avond was dus echt dat je niet serieus wordt genomen. En dat je dus in de eerste plek dan behandeld wordt als een dikke patiënt. En daarna pas eigenlijk gewoon als een patiënt, als een mens. En dat is zo kwetsend en zo vernederend eigenlijk echt, kan ik het wel noemen. Ja, je wordt gewoon meteen afgeschreven of zo. En ook beschuldigd van iets. En ga eerst dat maar doen. En dan pas gaan we je serieus nemen.
Maar dat is
heel
dus
pijnlijk
in de medische wereld. Ja. Eigenlijk is dat dus op alle gebieden in de wereld of in deze maatschappij zo. Je wordt eerst gezien als dik en dan als mens. En andere mensen worden in principe eerst gezien als mens. Ja. En daarna als, of nou ja, misschien niet, zullen genoeg groepen zijn die daar ook last van hebben van zoiets. Ja. Maar dat is het hele probleem. Je wordt eerst gezien als
daarmee is
dik.
Het dus ook een feministisch issue.
Ja.
Je wil gewoon als mens, als gelijkwaardig en gelijkwaardig mens behandeld worden. En niet als mijn postuur of mijn gewicht, zeg maar.
Ja, want we hebben natuurlijk net al wat extreme voorbeelden genoemd, maar dit zijn dingen dus die in het dagelijks leven continu doorcijpelen.
Ja.
Dus ook dat je je bijvoorbeeld druk maakt om iets eten in het openbaar. Of bij jou, jij had een klasgenoot die zei van, nou, dat ijsje, gooi dat maar even weg.
Ja, want dan word je weer, toen was ik afgevallen, en dan word je weer dik.
Ja, en dat meisje heeft dan waarschijnlijk nog gedacht, oh, wat een goede daad van mij. Ja. Dus
precies,
daar heb
ik
heel geholpen.
The world loves you. Ja, dat is zo. Dat gebeurt zoveel. Dat eten in het openbaar, daar hadden we het laatst over. Dat is bijna een activistische daad.
Ja, als
dik persoon in het openbaar eten, zou je eigenlijk gewoon kunnen noteren als zo. Dus gewoon, nou, bijna activistisch een politieke daad die je hebt verricht. Want het is heel erg moeilijk. Ja. Ik vind dat nog steeds heel erg moeilijk. Ja.
En vooral als dus iets ongezonds is.
Ja,
kijk, als je lekker een appel eet, nou, dat kan prima. Maar
dan gewoon is het ook, maar nou, is er in ieder geval wat aan het
precies,
doen.
Ja, precies. Er zit meteen ook weer dat oordeel
bij. Ik vind dus ook dat we daar als, ik wou wel eerst bijna zeggen, als dikke mensen elkaar in kunnen helpen, maar nee, ook dunne mensen kunnen daar een bijdrage leveren. We moeten elkaar daar echt in steunen. Ik zag laatst een dik meisje op het station zitten met een bakje salade op een bankje. En haar hele lichaamstaal, dat droop gewoon van af. Van, ik zit te eten in het openbaar en ik voel me hier heel naar onder. Toen ben ik naast haar gaan zitten. En ik heb alleen maar even naar haar geglimlacht. Zo van, ik ga niks zeggen. En toen zei, goed zo meisje. Maar gewoon, ik ben gewoon naast haar gaan zitten. Eigenlijk letterlijk om haar wat dekking te bieden. Zo van, oh, ik weet zo goed hoe je voelt. Eten in het openbaar is super ingewikkeld. En toen dacht ik, dit soort dingen zouden we vaker moeten doen. Gewoon, als het even kan, elkaar wat dekking bieden daarin. Want het is
heel eenzaam. De blikken van mensen, je voelt ze gewoon heel erg. Ja. En nou heb ik zelf, als ik sta alles te eten in het openbaar. Want ik heb zelf niet nu het idee dat daar enige starende blikken zijn. Mm. Maar inderdaad, alleen al het feit dat ik zelf soms dit soort gedachten kan hebben over mensen, maakt dat ik zeker weet dat de starende blikken, die zijn er. Dus je moet eventjes naar iemand toestappen. Of je moet even naar iemand. Je hoeft inderdaad niks te doen. Dat is een hele goede praktische tip eigenlijk.
Ja, gewoon om het niet te negeren of zo. Ja. Gewoon een beetje dekking bieden. Ja. Of een beetje beschutting, zou ik willen zeggen. Ja.
Nog heel even over je supportgroep. Want wat is het? Hoe is het ontstaan?
Ja. Nou, het is niet overigens mijn supportgroep. Ik heb het opgericht met mijn collega Non van Adem In. Dat is een stiltecafé in Rotterdam waar ik vrijwilliger was ben. Dat is ontstaan vanuit het idee dat er eigenlijk supportgroups zijn voor allerhande onderwerpen. En mijn collega Non is ook iemand die zelf, zeg maar, alle hokjes kan tikken en overal op elk gebied al activistisch was. En toen kwamen we tot de conclusie, maar over dik zijn praten we nooit. Dat is misschien wel het laatste taboe of zo. Of een soort schaamte die daar voor onszelf ook nog van uitging. Toen dachten we, nou, er zullen vast meer mensen zijn die daar last van hebben. Ze hebben gewoon zo'n oproepje gedaan op Facebook. En de eerste keer zaten we meteen al met 15 mensen of zo. Om gewoon te praten over dik gerelateerde onderwerpen, zeg ik altijd. Dus we hebben één keer in de 6 weken een bijeenkomst. En dan praten we over bijvoorbeeld dik zijn en daten. Of dik zijn in de medische wereld. Of dik zijn aan je familie of dat soort dingen. Hebben we daar een avondvullend programma over. En daarnaast zijn er ook andere activiteiten. Inmiddels hebben we ook dikke vinger yoga. Omdat het prettig is om met mensen die ook dik zijn yoga te doen. Of kledingruilfeestjes. Nou ja, noem het maar op. Allemaal hartstikke leuk. Maar de kern is, 1 keer in de 6 weken komen we bij elkaar om te inhoudelijk een gesprek te hebben.
Ja. En de onderwerpen worden van tevoren dan bekendgemaakt. Ja. Dan kan je er een beetje over nadenken.
Ja,
en dan,
je mag een casus inbrengen of een vraag meenemen. Of,
en dan wordt er over gepraat.
Ja.
En hoe kom je daarbij?
Ja. Nou, eerst moet je dik genoeg zijn.
Ja. Hoeveel moet je precies weten? Ja.
Dat is natuurlijk onzin. Nee, hoe kom je daarbij? Nou, het is in Rotterdam en je kunt ons volgen op Facebook. We zijn bezig met een actiegroepje om dit ook allemaal wat uit te breiden en wat meer zichtbaarheid te krijgen. We zijn nu een jaartje bezig. Als je gewoon zoekt op Dikke Vinger Rotterdam, dan op Facebook vind je het in elk geval wel. En dan kan je ook de evenementen volgen. Dus dan weet je wanneer de volgende bijeenkomst is.
Ja.
Nou, ik heb zelf echt nog 1000 opmerkingen, vragen, alles. Maar we hebben ook heel veel vragen van luisteraars gekregen. En dat waren er zoveel dat we weer een schaal met vragen op tafel hebben gezet.
Grootjes. Grabbelen.
Dus Tatjana, als jij als eerste zou willen grabbelen.
Yes.
En mag je voorlezen wat erop staat? Misschien iets wat we wel al besproken hebben.
Ja, dat zou kunnen.
Zien we dan wel even.
Ik had het laatst met vriendinnen over de verandering die ik merk nadat ik zelf ben afgevallen. Ik vond het moeilijk uit te leggen waar je als dik mens mee moet dealen. Wat zijn de meest subtiele dingen waardoor je merkt dat dikke mensen achtergesteld worden in onze samenleving?
Dit is dan niet iets zoals bijvoorbeeld niet in een kledingmaat passen, denk ik. Dit echt
nee, maar wel ruimte in. Ik denk dat bijvoorbeeld met terrasstoeltjes, waar leuningen zitten, openbaar vervoer. Dat is allemaal afgesteld op de average person.
Ja. Ja.
Nou, daar,
en je fiets, daar had je het ook over in je boek?
Ja. Dat als je fiets een keer kapot gaat, dat je meteen denkt, is dat misschien mijn gewicht wat het heeft veroorzaakt?
Ja.
Dat zijn wel dingen, dus dat heeft er ook mee te maken. Volgens mij, er stond een artikel in de Volkskrant dat heel veel dingen in de maatschappij ingericht zijn op mannen.
Ja.
Nou, dus er zijn ook, alle dingen in de maatschappij zijn ook ingericht op, nou ja, niet per se dunne mensen, maar gewoon
gemiddelde
mensen. En daar krijg je dus wel dagelijks mee te maken als dik persoon. En dunne personen realiseren zich dat vaak niet.
Want dat is omdat dat gewoon, privilege.
Ja, dat is dat je toch geprivilegeerd, hoe zeg je dat?
Ja.
bent als dun persoon. Want je hoeft je er gewoon niet zorgen over te maken. En dat kost natuurlijk wel heel veel energie en aanpassingsvermogen als dik persoon.
Ja.
Waar je gewoon elke dag mee moet dealen.
Ja,
in elke denkbare situatie zo ongeveer. Ja.
En dat heeft, heeft ook wel met kleding te maken. Want je kan gewoon niet, als ik nu denk, ik heb even, nou, een panty is dan nog wel een grote maat in de hemel, maar
even snel een leuk jurkje.
Bla, bla, bla. Dan kan ik niet elke winkel in om het even snel te kopen. Moet ik echt nadenken, dan moet ik naar die winkel of daar kan ik dan misschien wel, weet je, maar het hangt ook erg van de collectie af.
Ja,
of
je bent
duurder vaak, of je moet het inderdaad online bestellen. Dus dat zijn wel dingen,
het
moet gepland worden, je moet er rekening mee houden.
Ja.
En dat is daar, daar moet je dagelijks mee dealen.
Ja, ik zit nu nog steeds met dat ik vroeger, als ik dan al wat vond dat paste, dat ik daar gelijk 8 stuks van kocht.
Oh, ja.
Dan heb ik tenminste dan
voelrijk.
Dus het wordt een soort van, alles wordt een opgave. Of in ieder geval in je hoofd. En dan hoeft het niet eens zo te zijn.
Dat is wel grappig. Ik had er gisteren nog met een vriendin over, over waar het dan effect op heeft. En dat mensen dan heel vaak denken van, dat is dan zeker lastig voor jou als je dan seks gaat hebben met iemand. Want dan moeten die kleren uit. En toen zei zij, eerst moet de kleren nog maar eens aan. Ik moet eerst nog maar eens kleren vinden die aan kunnen. Weet je, en dan dacht ik, mensen denken heel groot meteen. Maar zit hem juist in hele kleine dingen. Want het is er nooit niet. Het is er altijd.
Ja, en ook wat betreft het eten in openbaar inderdaad. Dat je daar dus al zo mee bezig moet zijn.
Ja.
Of dat moet dus niet, maar dat gebeurt dus.
Dat wordt van je gevraagd. Ja.
Precies.
Stress in je hoofd, daar merk je
aan. Continue stress in je hoofd.
Gooi de microfoon bijna om. Ik ben heel onhandig, mensen, sorry. Oké, daar komt hij. Het is uit 2 delen.
Het is lang, hè?
Vraag voor Merel.
Hey.
De groene meisjes zitten op het randje van diet culture, waar veganisme heel vaak gebruikt wordt door vooral te hameren op hoe gezond het wel niet is. Dat is waar. Ik las in een stukje van de groene meisje bijvoorbeeld, kokosbloesemsuiker is veel gezonder dan gewone suiker. En dat vind ik bullshit. Suiker is suiker is suiker is suiker. Er is niks mis met suiker. Er is niks met welk voedsel dan ook. Prima als je vanuit overtuiging vegan of vegan bent. Maar no food fear or food shame, please. Het ene voedsel is niet beter dan het andere voedsel. Ik ben benieuwd wat Merel ervan vindt dat veganisme zo vaak wordt gebruikt als onderdeel van toxic diet culture en food shaming. Nou, er staat geen naam bij, maar dit is gewoon ten eerste helemaal waar. En I'll take it.
nice.
Ik weet niet uit welk jaar dat artikel komt.
Ik heb het even opgezocht. 2013.
Dat is lang geleden. En dat is ook echt die hype geweest.
Ja, zeker. Dat is inderdaad 6 jaar geleden dat ik zulke dingen schreef. En dat ga ik helemaal niet verbloemen. Dat is zo. Ik dacht daar toen ook echt nog zo over. Ik ben ook vegan gaan eten vanwege mijn gezondheid. Omdat ik ook dacht van, het kon ook wel eens helpen bij het afvallen. Was ook waar trouwens. En ik had ook ideeën over suikervrij eten. Ik ging op een gegeven moment ook glutenvrij eten. Ik ging alles proberen, want ik was toen heel erg bezig met eten in relatie tot gezondheid. En ja, dingen veranderen, zal ik maar zeggen. Ja. Dus dat soort dingen schrijf ik niet meer.
Maar ik heb jou volgens mij op de boekpresentatie van Body Positive Power, ja, geloof ik, ook horen zeggen van, ja, mensen denken dan wel, dan zal je wel slank worden of zo, maar friet met ketchup is ook, ja, gewoon vegan.
Nou, dat is ook zo. Kijk, ik ben natuurlijk, zoals je ziet, ook nooit dun van geworden. Maar ik ben er wel van. Ik ben een tijdje wel wat afgevallen toen ik vegan ging eten. Maar dat was dus niet vanwege dat ik geen friet met ketchup meer at. Maar omdat ik stopte met suiker en gluten en alles, zeg maar. Omdat ik van alles, ja, uitprobeerde. Ik heb ook de hele tijd alleen maar op smoothies geleefd. Dus ja, zou ik niet aanraden. Maar het wordt te vaak in verband gebracht. Want het, ja, 1 en 1 is niet 2 hierin. En ik vind ook niet dat je veganisme op die manier zou moeten inzetten. Veganisme is voor mij veel meer een ethische kwestie.
Ja.
En dat, daar hoort het ook veel meer thuis, vind ik, in die hoek.
Ja.
Maar het is, doe wat je wil natuurlijk, maar ja.
Dat heel veel van die typische fit girls, die zich, ja, ook, weet je wel, die dus inderdaad veganisme linken aan dun, ja, zijn, klopt, aan afvallen.
Ja.
En die hebben gewoon 1000 of soms zelfs 1000000 volgers.
Ja, klopt.
Dus het is heel logisch dat die gedachte er is.
Ja, absoluut.
Maar ik vind dat
heb
ook
ik zelf
wel
ook gedacht. En dat ik dit soort dingen geschreven heb, dat is gewoon zo. Dat, ja, was 6 jaar geleden gewoon echt hoe ik erover dacht. En dat zou ik nu nooit meer doen. Dingen veranderen.
Ja, ik ging daar ook heel erg mee, hoor.
Ja, natuurlijk. Ja,
iedereen.
Absoluut, ja. 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 Het, maar wat dat er gaat, kan veganisme dus ook, ja, voor sommige mensen een gevaarlijk iets zijn. Zo van, oh nee, ik hoef dat niet, want ik ben veganistisch.
Ja,
dat het een makkelijke manier kan zijn om weer met je continue obsessie met eten,
ja, maar dat is ook die rigide kant die jij net ook al benoemde. Ja.
Elke vorm van eten op die manier, daar iets aanhangen van een ander gewicht dan dat wat het eigenlijk in de origine heeft, is gevaarlijk.
Ja. Zeker voor mensen, obsessief.
Precies, zeker voor mensen die al een moeizame verhouding tot eten hebben, zoals ik dat ook heb.
Ja. Ja. Ik heb mezelf ook echt heel erg meegegaan in die hele cultuur met groene smoothies en weet ik veel wat, van ongeveer 6 jaar geleden.
Ja,
en op een gegeven moment kregen wij een huisgenoot. Tia staat alles.
Everywhere.
Kregen wij een huisgenoot en die eten de hele tijd door piccolini's en puddingjes en zo.
Grappig dat jij zegt ongegeneerd.
Ja, maar dat is het. Ja. Want wij zijn er, wij eten het ook.
Ja, maar als
maar altijd.
Maar laat me even mijn verhaal afmaken, want ik weet echt dat ik op het begin dacht van, dat is bizar. Hij doet alsof dat heel normaal is. Mm-hmm. En nu, dus we zijn nu alweer 2 jaar verder, denk ik van, hoe fucked up dat ik het, dat ik al die dingen zo koppel aan
moraliseren.
Niet goed.
Moraliseren. Ja.
Kan je wel eten, maar wel met een soort, wel met een soort schaamte. Wel met een soort,
of in ieder geval dat je het oomt.
Ja. Precies. Ja. En dat hele inderdaad cheat day. In het weekend mag ik alles doen, maar in door de week. Ik vind dat gevaarlijke gedachten die we met z'n allen ontzettend in stand aan het houden zijn.
Het is heel gevaarlijk.
Oké.
Okay. Go girl.
Zal ik ook even vragen trekken? Oké. Okay. Weer een lang verhaal. Ik ben een lekkere dikke tante en 89% van de tijd vind ik dat helemaal prima. Er zijn nog moeilijke momenten, maar ik werk er keihard aan. Eén ding waar ik echt veel moeite mee heb, is hoe anderen nog niet meegaan in mijn visie. Soms hebben mensen om me heen twijfels over mijn kledingkeuze als ik dingen draag die voor dikke vrouwen vaak als gewaagd worden gezien. Mijn keuzes worden vaak toch nog niet zo geaccepteerd. Ik ben zelf nu zover gekomen. Hoe deal ik ermee dat anderen nog niet zijn waar ik ben, ondanks dat ze dus wel de goede positieve kant op gaan en willen?
Ja, dat is heel herkenbaar. Ja, ik denk dat dit echt een ding is van de lange adem. Dat je het echt moet blijven doen. Ze klinkt behoorlijk vastberaden.
Ja.
Hou dat vast, zou ik zeggen. Want je bent echt heel goed op weg, weet je wel. Dat je dat al durft te doen. Er zijn zoveel mensen die daar niet eens komen. Maar ik kan me dat heel goed voorstellen. En het is ook super rot als je daar mensen opmerkingen over maken. Maar als jij er lekker bij voelt, weet je,
Ja, en wat mij heel erg heeft geholpen, dat volgens mij heb ik ook letterlijk zo'n soort passage in mijn boek, maar dat mijn tante, die kan nog wel eens dit soort opmerkingen maken van, oh, maar dat is helemaal niet flatteus. Als het gewoon een, nou, wat ik nu bijvoorbeeld draag, ik draag best een kort rokje, scheurde panty, maar dat je weet je wel gewoon mijn buik ziet, in mijn benen. Zij zou kunnen zeggen, oh ja, dat vind ik niet echt flatteus. En ook al own je het dan zelf, het kan soms helpen om het uit te spreken van, ja, ik vind het echt niet een relaxte opmerking. Of ik draag gewoon wat ik wil.
Ja.
Ik heb geen zin om altijd flatteus, weet je wel, me te kleden. Ik wil gewoon dragen wat ik leuk vind. Dus dat uitspreken, dat heeft voor mij heel erg geholpen. Natuurlijk heb je daar niet altijd zin in. Of misschien ben je nog niet zo ver. Tuurlijk kun je eigen tempo doen.
Ja.
Maar dan kom je ook voor jezelf op. En dan ga je het nog meer ownen. Dat is dus mijn ervaring.
Ja, dat is heel goed. Ja.
En het is soms als je hem teruggeeft en zegt, maar is dat belangrijk dan?
Precies.
Dan dan moeten mensen even nadenken waarom de vraag gesteld werd.
Precies.
En dat helpt ook.
Ja, ja zeker.
Ook
zeker.
Voor gewoon meer bewustzijn bij diegene die zo'n opmerking maakt. Ja. Oké, waarom zeg ik dat eigenlijk? Of waarom denk ik inderdaad zo?
Ja, en verder is het denk ik echt een kwestie van geduld. We moeten echt nog een beetje geduld hebben, want het is nog maar net...
Het duurt gewoon nog even.
Het is nog maar net echt gaande.
Ik vind wat er nu aan de hand is, vind ik eigenlijk al best wel bevrijdend. Dat veel bevrijdender dan 10 jaar geleden.
Ja, zeker. Is ook zo. Dan 5 jaar geleden al.
5 jaar geleden,
de afgelopen...
Ja,
er is veel gebeurd dan.
Ja, ja, is echt.
Ja. Oh ja, volgende vraag.
Er nogal wat.
Ja, we hoeven ze niet uit te spelen, hoor.
Nee.
Nee.
Zijn we nog 3 uur verder.
Ja. Even kijken. Volgens mij is het wel iets wat we al een beetje gehad hebben. Ik vraag me af hoe we ervoor kunnen zorgen dat het woord dik niet meer zo'n negatieve connotatie heeft.
Ja.
Iets wat mensen vaak zeggen wanneer iemand zichzelf dik noemt is, maar je bent helemaal niet dik.
Oh,
alsof
God,
het wat slechts is. Het is toch juist heel mooi om dik te zijn. Maar ik zou... het is toch juist heel mooi om dik te zijn.
Is ook
ik zou
weer,
gewoon zeggen, mensen, het is gewoon heel neutraal om dik te zijn.
Ja.
Dat laatste, dat is eigenlijk daar ontkracht je het dan haast weer een beetje mee of zo. Ik ben ook er heel erg voor met lichaamsneutraliteit te noemen in plaats van body positivity.
Ja.
Ik zou heel graag willen dat het gewoon naar een neutrale kant kan. Omdat het hoeft ook niet altijd maar te gaan om schoonheid.
Over het uiterlijk.
Ja, waarom? Ja. Waarom zou iedereen altijd maar mooi moeten willen zijn ook? Ja. Weet je, houd toch op. Dus ik heb er wat anders om mijn energie in te steken.
Is
maar, dus ja, neutraal. Benader het neutraal. En vraag bijvoorbeeld ook je omgeving om dat woord op een zo neutraal mogelijke manier toe te passen. Dat kunnen wij niet alleen doen, de dikke mensen.
Het begint misschien wel bij ons.
Ja, we moeten een voorbeeld geven daarin.
Nou ja, maar dat, want ik zou niet zomaar als ik iemand beschrijf en zeggen...
zij is dik.
Zij is dik. Want dat voelt meteen een soort van, ik val diegene af, beoordeel diegene op uiterlijk. Terwijl je in principe gewoon iemand beschrijft. En...
Nee, maar je zegt ook niet over alle dunne mensen, diegene is dun. Dus daar zit wel een ding in dat je sneller iemand...
Dat je dat als eerste kenmerk
dan is het niet meer neutraal
precies.
Trouwens.
Nee.
Dat heb je gelijk.
Maar als iemand zichzelf dik noemt, dan kan je diegene ook best dik noemen. Dat is een soort van mijn referentiekader van oké, inderdaad.
Even afwachten of degene dat doet en dan kan jij het overnemen.
Want dat gesprek over dat, maar jij bent helemaal niet dik. Oh, weet je wel.
Ja, heel vermoeiend. Wel dik. En die body positivity movement, daar schrijf je ook over in je boek.
Ja.
Want dat is bij jou... wat vind je ervan?
Ja, kregen we ook veel vragen over trouwens.
Ja, ik heb daar wel een beetje... niet haat, liefst, dat vind ik weer zo... maar ze noemen mezelf niet body positive. Ik noem mezelf ook... Ik zit niet bij die community of zo, wat dat ook mag zijn. Dat ook weer wat jij net zei over... Ik wil me eigenlijk ook niet bij een community aansluiten. Kijk, ik vind het beginsel is heel goed. Het heeft natuurlijk ook heel erg met representatie te maken. Zij is, weet je, volgens mij is die beweging begonnen in Amerika vanuit zwarte dikke vrouwen.
Ja.
Natuurlijk 2 minderheden. Om gewoon, weet je wel, we willen onszelf meer terugzien in de media, in de populaire cultuur. Fantastisch, weet je, tuurlijk, daar ben ik helemaal voor. Maar de body positivity movement gaat ook heel erg over dat uiterlijk, over die schoonheid, over maar dikke vrouwen kunnen ook mooi zijn en sexy zijn. En dan zie je ook heel vaak dat de aanhangers daarvoor, bijvoorbeeld een Ashley Graham, love haar, maar zij is wel ook het westerse schoonheidsideaal representeert.
Gewoon de curves op de juiste
alleen
plekken.
Ze heeft inderdaad iets meer curves, maar wel, weet je, dus dat is een beetje, dat vind ik lastig.
Ja.
En ik ben ook heel erg, inderdaad wat Merel net zegt over die... body of die lichaamsneutraliteit.
Mm-hmm.
Want dan gaat het ook veel meer om wat kan je lichaam aan? Wat je gewoon verder ook nog bent als mens.
Precies.
En wat je doet en wat je lichaam dus kan.
Ja.
En niet alleen hoe je eruit ziet.
Ja, sowieso zou ik gewoon heel graag willen dat dat wat minder belangrijk zou worden. Want ik lees dan nu de beauty myth. Het is dan een beetje de mother of all books als het gaat over dit onderwerp. Ja, als je dan gewoon leest wat die beauty standaarden allemaal kapot maken. En niet alleen voor dikke mensen, voor dunne mensen ook. Ja. Mensen met haar of huid issues. Als het gewoon eens in het leven is ietsje minder zou mogen gaan over uiterlijkheden.
Ja. Is dit trouwens ook het boek waarin beschreven wordt dat het schoonheidsideaal een manier is om vrouwen onder de duim te houden?
Ja, dat is een heel...
Om ze gewoon bezig te houden met iets anders dan succesvol worden.
Dit boek is
worden.
Echt het boek dat je gelezen moet hebben als je ook het vanuit een feministisch perspectief wil bekijken. Het is een heel...
in de show notes.
Ja, zeker.
Net zoals Fat is a Feminist Issue, dat gaat ook heel erg daarover.
Ook. Want dat is, het is zo. Het onderdrukt je echt. En ik zou denk ik wel durven zeggen, zeker een vrouw.
Ja.
Want het, ja, het lijkt ja, er altijd dus maar ook, zo over te moeten gaan.
Ook als je dus niet dik bent, ben je bezig met ik moet niet dik worden.
Ja, precies. Ja.
Want dat is nog even de andere kant op.
Ja, ja.
Het is natuurlijk voor heel veel vrouwen gewoon een issue.
Ja. Een angst. Of nou ja, een angst. Waar je gewoon mee bezig bent.
Dan gaat het over dus dik worden inderdaad. Maar het kan ook zijn, ik moet gewoon slechte huid krijgen.
Precies.
Of ik moet geen lelijk haar of grijs worden. Of, ik moet ook vooral niet oud worden. Ik mag niet oud worden. Ik mag niet grijs en oud.
Ik las er laatst een quote over van op het moment dat we met alle vrouwen zouden besluiten, oké, nu gaan we gewoon houden van ons lichaam, moet dit klaar? Hoeveel industrieën dan wel
failliet
gewoon
gaan. Failliet gaan. Ja. Totaal. Ja.
Is het lijkt me zo heerlijk om dat te zien. Ja. Dat het allemaal in stort.
Ja.
Oké, ik denk dat we moeten afsluiten, of niet?
Ik wil dat helemaal niet.
Nee. Dat is te leuk.
Ik kan nog uren over doorpraten. Misschien moeten we gewoon doorgaan.
Ja.
We gaan luisteren niemand meer.
Nee, iedereen haakt
Stay with us.
Ga alsjeblieft dat boek lezen, luisteraars.
Ja.
Knap
sluit je aan bij Dikke Vinger.
Ja, ook.
Mocht je dat fijn vinden. En ga deze vrouwen ook volgen op Instagram of Twitter. Zitten ze allebei. En allebei geloof ik gewoon onder jullie volledige naam, toch?
Ja.
Jana Almoelie en Merel Wildschut.
Ja, klopt.
Met een T op het eind.
Ja, D in het midden en een T op het eind.
Dan gaan we nog even naar de Demon Yes and Who.
Nidia, kom maar door met de ellende.
Ja, de ellende begint allemaal bij een zwart gat. Blijkbaar is er deze week voor het allereerst een foto online gekomen van een zwart gat. Ik dacht dat het al lang bestond. Ik kijk ook heel veel Marvel films, dus dan heb je gewoon het idee van ik heb het universum ken ik van binnen en buiten. Maar het bestond dus blijkbaar nog helemaal niet. Er werd een vrouw naar voren geschoven, Katie Bauman. En Katie Bauman die zou een heel groot aandeel hebben gehad in het ontstaan van deze foto. Nou, dat vonden mensen ongeloofwaardig. Want Katie Bauman is 29 en ze is bovendien jong, knap en vrouw.
Oh, ja.
Dus ja, nee, dat kan natuurlijk niet. Dus onderzoeksjournalist Sam Gerrits op Twitter, die tweette ook: we hebben geprobeerd uit te zoeken wat de rol van Katie Bauman nu precies is geweest binnen het Event Horizon Telescope project. En het bijgevoegde plaatje is realistischer dan wat je overal leest. En op het plaatje zie je dan een soort hiërarchie en dan helemaal onderaan in de hoek staat een vrouwtje met een cirkeltje eromheen van kijk, van al die mensen heeft zij maar een heel klein aandeel gehad. En blijkbaar was dit in Engeland, buiten Nederland. De Engels sprekende internationaal was dit een ding.
Dus Engeland.
Nee. Dus aan alle kanten werd Katie Bauman aangevallen van en je hebt maar een heel klein beetje er iets aan gedaan. Nou, dat is dus één grote damn honey no wat mij betreft. Dus op het moment dat er een vrouw naar voren wordt geschoven van hey, die heeft een belangrijk aandeel hierin gehad, dan wordt het gelijk afgekapt als nou, dat kan toch niet waar zijn.
Of überhaupt een aandeel.
Een aandeel,
daar gaat het toch om.
En dan vervolgens gaan we tot in de puntjes uitzoeken wat ze nou eigenlijk wel gedaan heeft. En dan zijn er dus ook tweetjes over van ze heeft maar zoveel regels code geschreven in tegenstelling tot Andrew Chael. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Die zou dan heel veel gedaan hebben. En hij heeft echt een super coole respons gegeven op Twitter, waarin die zei van ja, mensen gebruiken mij en dat ik dan zoveel code heb geschreven als een soort reden om Katie aan te vallen op een vreselijke en seksistische manier. En dan gaat hij helemaal uitleggen dat haar rol wel degelijk super belangrijk is geweest en dat hij wel veel code-regels, I don't know, heeft geschreven, maar dat een deel daarvan er helemaal niet in is opgenomen. En hij neemt het gewoon heel erg voor haar op. En hij zegt ook zoiets van, ja, op het moment dat je dus mij gaat gebruiken om haar als minder weg te zetten, dan mag je heel snel oprotten. Maar dan niet Engels. En dat vond ik gewoon heel erg cool dat hij het zo voor haar opneemt. Maar het bewijst gewoon zo weer hoe we dan met z'n allen in een soort frenzy schieten van oké, het kan niet waar zijn, we gaan het uitzoeken. Terwijl, wanneer wordt dit ooit uitgezocht op het moment dat er een man naar voren wordt?
Anders zou toch heel Twitter vol staan met zulke soort diagrammen.
Ja, van we gaan het helemaal tot in de puntjes. Ja, het is echt belachelijk. En het deed me ook weer heel erg denken aan Johan van Pommel.
Oh,
dat is de muziekrecensent waarvan we ooit een stukje hebben voorgelezen die een concert van Merel had afgebrand. En die zei ook van ja, het kan niet dat mensen hier zijn omdat het goed is, maar het is omdat zij knap is.
Ja.
Precies die redenatie weer, maar nu dan over een mega intelligente vrouw die gewoon mede een algoritme in elkaar heeft geknald. Of ik weet niet precies wat ze gedaan heeft. Maar ja.
Maar iets goeds. Ze heeft gewoon bijgedragen. Precies. Daar gaat het om.
Ja, ja, en zij heeft ook nooit zelf gezegd van ik heb het in mijn eentje gedaan. Nee. Ook in haar eigen post zegt ze ook van mede dankzij al die andere. Lalala. Dus ze heeft ook nooit die plek geclaimd. Nou ja.
Bäh. Bij deze is dat dan nu een Van Bommeltje.
Een Van Bommeltje. Ja. Was weer een Van Bommeltje. Door naar de yes.
Ja, de yes. De yes is, of zijn, twee vrouwen, de sekszusjes.
Yes.
Ja.
En love it. Het was, ik wist al dat het zou komen en ik dacht, ik wou het in het voorbijgaan een beetje kijken. Ik was me klaar aan het maken voor een feestje, een beetje opmaken, bla 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 bla. En ik zette dat aan op de achtergrond en ik op een gegeven moment, ik weet niet wanneer het gebeurd was, maar op kwam weer bij bewustzijn en ik stond een soort van hinnikend voor de laptop. Ik vond het zo leuk. Dat is echt zo. Nou, dus,
wat
nou,
is het?
Het is een vijfdelige webserie van de VPRO. Goeie vraag, Nidia. Voor 16 plus. En de serie bestaat om seks en je lichaam bespreekbaar te maken. Het zijn twee zusjes. Ze heten Marcella en Christa. En in de eerste twee afleveringen zijn nu te zien. Ik heb alleen de eerste gezien en daarin gaat het over de vorm van je kutje.
We gaan ons eigen kutje kleien vandaag.
We dus hieronder hebben we dus allebei een spiegeltje.
Ik vond wel altijd zelf dat als je dan bijvoorbeeld in het biologielokaal zo'n anatomie, zeg maar, zo'n anatomiemodel van een kut zag, dat zag er eigenlijk nooit echt uit zoals die van mij eruit ziet.
Nee?
Nee, want dan had je altijd, dan waren die lippen altijd zo super rond. En dan, ja. En die binnenste schaamlippen zijn ook altijd kleiner dan de buitenste op die modellen.
Ja.
En dan denk ik, nu bij jou is. Nee, wel zijn ze allebei groter dan de buitenste.
Ja.
Het is voor het eerst dat ik naar jou kijk.
Echt? Ja. Heb je nog nooit gespiekt?
Nee.
Ik heb wel naar jou gespiekt.
Wanneer dan?
Ja, gewoon als je staat te douchen.
Ja, gewoon even weten hoe ziet je van haar eruit. Ja.
Dat vind ik dus echt heel leuk. Dan gaan ze hun eigen kutje kleien. En dan zitten ze daar met wijd been, met zo'n spiegeltje. En dan met rode hoofden.
Ja.
Ze gaan ook met die gekleide kutjes de straat op. Om mensen te vragen naar meningen erover. Ja. Ja, en dan zei ze ook, je ziet gewoon dat ze een beetje gevleid zijn. Als iemand dan hun kutje
dat zegt ze ook. Die is trouwens van mij. Dat vind ik zo tof.
Ja.
Gewoon heel open en ook wel laten zien van... Kijk, het is misschien een beetje gênant.
En,
maar...
en ook dan tegen elkaar van... Nou ja, ik vind eigenlijk wel... Ja, dat is dan ook wel weer een knappe jongen die dat zei. En, dat is, het is gewoon zo... Het is echt super ontwapenend. En daardoor, omdat ze het zo bespreekbaar maken... op zo'n toegankelijke manier... denk ik echt, dit is alles wat ik had willen hebben... Ja. Zeker. 15 jaar geleden.
Zeker.
Ja. Ik heb gisteren de aflevering nummer 2 gekeken. En die gaat dan over dat als je seks hebt met iemand... en iets is niet prettig. Hoe geef je dat dan aan?
Ja.
Dus als iets pijn doet.
Dat is ook een kunst.
En, en ik zat echt naar te kijken... van naast dat het hilarisch is... en dat ik die meiden gewoon heel leuk vind... En, het is echt, het zit zo leuk in elkaar. Maar zo'n belangrijk onderwerp ook. Ik zou willen dat ik dat had gehad toen ik met seks begon.
Ja.
Om hier naar te kunnen kijken. Echt zeker. Waar, zo goed.
Het maakt het gewoon zoveel minder gênant allemaal.
Ja.
Of het is dan gewoon alom gênant, maar niet alleen voor jouzelf.
Precies.
Ja.
Je voelt je gewoon minder alleen erin.
Echt belangrijk ook, hoor.
Dus lekker bezig.
Ik ga het kijken.
Wij zijn fan van de sekszusjes.
Ja, allemaal. Heel erg fan. Ja.
Tijd om af te sluiten.
Merel, Tatjana, bedankt.
Heel graag gedaan.
Heel erg leuk om hier te zijn.
Thanks for having us.
Ja.
Goed gedaan.
Bedankt ook alle luisteraars die vragen hebben ingestuurd. Als je niet voorbij bent gekomen, excuus.
Ja, het is gewoon een heel breed onderwerp.
Ja.
Mooi woord.
Ik hoorde
het. Dik onderwerp.
Oh, sorry hoor, jongens.
Dik vet onderwerp. Dus
sorry,
kom nog
thuis.
Een keertje bedankt man achter de knoppen, Daniel van de Poppen. En bedankt jinglebedenker en uitvoerder Lucas de Gier.
Laat van je horen via ons Instagram-account @damhoneyhetboek of stuur een mail naar info@damhoney.nl.
Recensies vinden we trouwens ook fantastisch.
En dat is dus niet alleen omdat we het heel leuk vinden om ze te lezen, maar ook omdat het ons helpt om hoger in de ranglijsten te komen. En dat willen we.
Je kunt ons dus bijna niet blijer maken door te liken, reten, recenseren, alles.
Of doe een donatie via patreon.com/damhoney.
Ja of niet, want zelf weten. Tot over 2 weken.
Doei!
Doei!
Hey, psst! Ga even snel naar emma-sleep.nl voor een bergkorting op heerlijk slaapspul.
Zoals het kussen van je dromen of het matras van je dromen.
Gebruik de code DAMNHONEY aan elkaar om nog eens 10% extra korting te krijgen. Bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.